Zoek maar op, Lucas 11, vers 52. Lucas 11, vers 52. Lucas 11, vers 52. Wee u, gij wetgeleerden, want gij hebt de sleutel der kennis weggenomen. Gij zelf zijt niet ingegaan en die ingingen hebt gij verhinderd. Dus de Heer die zegt hier tegen die wetgeleerden, hè, die horen tot de fariseerkasten, priesters, die dus alles weten over de schriften. Jullie hebben de sleutel der kennis eigenlijk verstopt. De toegang om die teksten te leren kennen, hebben jullie eigenlijk weggemaakt. En jullie zijn niet ingegaan op die goede weg. En diegenen die dat nou wel willen doen, die hebben jullie eigenlijk verhinderd. Wee jullie eigenlijk die de schrift onbegrijpelijk hebben gemaakt voor de mensen die dat willen leren kennen. De Heer die berispt hier dus een aantal religieuze leiders dat ze de toegang tot de schriften hebben afgesloten met hun religie in plaats van een waar geloof. En het is op dat moment nog het Joodse geloof wat dan daar geldig is. Wat dan eigenlijk verworden is tot een heel groot religieus systeem met allerlei regeltjes en wetten die die fariseërs erbij hebben bedacht. En als iemand een heel heldere vraag zou stellen, ja, maar de schrift zegt toch dit en dat, dan kwamen zij met een wollig verhaal. Nee, dat begrijp je niet, want je hebt niet 20 jaar gewoond in een universiteit. Leek, ik zal even vertellen hoe het zit en daarna bedank je mij daarvoor, geef je mij mijn geld en dan doe je keurig wat ik zeg. Dat is eigenlijk wat ze wilden. En als je daar een beetje goed naar kijkt, dan denk je van ja, maar dat soort mensen heb je tegenwoordig ook op aarde. Die bevolken alle religieuze systemen. Of die bevolken ook heel veel kerktypes op deze aarde. Die hebben elke zondag dit boek in handen. Er zijn notabene ook kerken in Nederland die hebben dezelfde Statenbijbel, de enige goede Bijbelvertaling in het Nederlands. Maar die vertellen een heel andere leer. Die vertellen dat als je niet bent uitverkozen in een ver verleden voor de schepping van dit universum door de Heer zelf, dat je je hele leven zou kunnen werken, maar dat je toch naar de hel gaat. Dus alles wat die mensen zien in het boek, dat zien ze door een bril van zo'n gepredestineerde Calvinist. En die kunnen nooit een woord normaal lezen zoals het er staat. Die zien altijd iets anders. Heel lang geleden, dat is al bijna 20 jaar geleden, onze kinderen gingen naar een reformatorische school, want dan gebruikten ze de Statenbijbel. Er waren een paar ouders, die wouden eens een keer op een avond bij ons langskomen. Die hadden ook het vragen over de schrift, omdat die wel wisten dat wij daar heel anders over dachten dan zij gewend waren in de reformatorische kerk. En ik leg wat uit aan de hand van openbaringen over de grote verdrukking, het 1000 jaar vrederijk, mensen die voor de grote verdrukking al gered hadden kunnen worden door het bloed van Jezus Christus, in een grote verdrukking moeten volhouden uit geloof en uit werk en dan komt het 1000 jaar vrederijk. En die man hoort het heel vriendelijk aan, heel beleefd iemand, ook hele aardige mensen. En die zegt, ja, daar zijn de geleerden het nog niet over uit, hè, wat dat moet betekenen. Dat klinkt heel onnozel als je in onze kringen verkeert. Maar als jij je hele leven lang lid bent van een kerkgenootschap, waar je hoort dat het 1000 jaar vrederijk niet betekent 1000 jaar waarin Jezus in een vrederijk over de aarde heerst, dan kunnen ze niet meer onbevangen lezen 1000 jaar vrederijk. Dan gaan ze altijd, als ze naar een tekst kijken, denken dat is iets cryptisch, dat is iets met beeldspraak en iets, een vergeestelijkende boodschap. Ik moet eerst heel lang hebben geleerd om te snappen wat er staat. En de Heer zegt eigenlijk hier dan, wetgeleerden, wee u, want jullie hebben de sleutel van de kennis weggenomen. Ik weet nog, toen ik tot geloof kwam, daar kwam ik bij een gemeente, die inmiddels ook niet meer bestaat, want daar heb je ook altijd weer toestanden. We leven in de Laodicea-tijd, er zijn altijd toestanden. Maar er was een voorganger die zei, het enige wat ik wil is jullie emanciperen in dit boek. Jullie leren dit boek te lezen en te snappen wat er staat en daar dat mee te doen voor de Heer wat je moet doen. En zolang je nodig hebt, dan ben je in deze gemeente. En als de Heer jou geroepen heeft om te preken, broeder, dan ga je erop uit en dan sticht je een nieuwe gemeente. En zo had de gemeente als een olievlek de hele wereld moeten bedekken. Met een bijbelgelovende leer, waarin iedereen opgelucht die de Heer had aangenomen wist, ik ben gered door het bloed van Christus, ik kan nooit meer verloren gaan, ik heb eeuwig leven ontvangen en mijn zonden zijn mij vergeven. Heer, wat mag ik doen? Want u bent de levende God, ik kan het niet zo vragen. Als de gemeente ooit zo volhard had, wat zou het dan een andere wereld zijn nu? U snapt het wel. Ik ga het weer hebben over bijbels. Ik had al gezegd, we hebben anderhalf jaar gesproken over kerkgeschiedenis één keer in de maand. Dat is afgesloten inmiddels. Ik ga dit jaar weer een aantal dingen over bijbelvertalingen vertellen. Op allerlei manieren. Ik ga bijvoorbeeld hebben over interpretatie van de schrift. Want dan heb je ook een bepaalde manier van interpreteren. Je kan fout interpreteren, je kan ook goed interpreteren. En dat willen wij toch doen. In de context de schrift goed lezen. Ik ga het ook hebben over goede en slechte bijbels. Over hoe mensen altijd hebben geknoeid met het boek. Ik ga het vandaag eerst over weer een inleiding. Ik heb een maand geleden ook al wat verteld over de Bijbel. Maar ik ga gewoon vandaag vertellen over eigenlijk wat het grootste complot is op deze aarde. Het niet willen geloven en het niet onbevangen willen lezen van het woord van God dat God aan de mensheid gaf. Internet zit vol met complottheorieën. Mensen zijn verzot op complottheorieën. We vinden het hartstikke leuk en interessant en spannend om naar complottheorieën te luisteren. Ik weet nog wel, ik was vroeger zo'n Kennedy assassin liefhebber. Nog wel hoor, en als ik mag nog wel graag alles even lezen over waarom is Kennedy vermoord en hoe creatief mensen daar wel niet van zijn geworden. Ontzettend creatief. Daar is gewoon een bedrijfstak van ontstaan in de Verenigde Staten. Van boeken en dvd's en mensen die daar een mening over hebben. En die komen op congressen bij elkaar om hun theorieën te delen. Er is één ding wat eigenlijk heel jammer is aan het hele moord op Kennedy voor die mensen. Er is geen moord eigenlijk zo van allerlei hoeken gefilmd en op televisie gebracht als juist die moord op Kennedy. Op het moment dat Kennedy in Dallas komt, wordt de hele dag uit allerlei camerahoeken wordt hij gefilmd. En op het moment dat hij dood is, is er dagenlang, 24 uur, non-stop nieuws op alle Amerikaanse kanalen van tientallen cameraploegen die echt alles vastleggen. Dus heel vaak als je nou iets hoort over complottheorieën van Kennedy, dan hoef je maar het beeldmateriaal te kijken en dan zie je gewoon dat het allemaal heel anders ging. Want het beeldmateriaal is er gewoon. En wat zeggen ze dan? Ja, er is mee geknoeid. Kijk, dat kun je tegenwoordig zeggen, hè? Dat is elke discussie afgelopen. Het interessante is ook niet van wie heeft hem vermoord, maar waarom zou die man vermoord zijn. Maar goed, daar gaan we het nou niet over hebben. Ik vond het allemaal lekker spannend. En mensen zijn er verzot op, complottheorieën. Maar het allergrootste complot op deze aarde is eigenlijk het geopenbaarde woord van God aan de mensheid dat vervalst is of ontoegankelijk door alle theologen op aarde. En er doen miljoenen mensen aan mee. Van harte. Als je kijkt in Openbaringen 2. Openbaringen 2. Dan heb je die zeven zendbrieven. We hebben nu een aantal lezingen gehad over kerkgeschiedenis. Maar als je leest in Openbaringen 2 vers 6. Hè, want we hadden het net over schriftgeleerden. Dat waren dan Joodse priesters. Maar hier gaat het over de gemeente van Jezus Christus. Dit hebt gij. Openbaringen 2 vers 6. Dat gij de werken der Nicolaïten haat, welke ik ook haat. Nicolaït is een volksoverheerser. Nicolaït heerst over het volk. Oftewel, tussen God en zijn volgelingen staat iemand die als een autoriteit zich opwerpt en zegt, ik ben de poort waardoor jij een openbaring van God kan ontvangen. Zo werken eigenlijk alle religies. Jij hebt mij nodig om iets van God te ontvangen. Dat zeiden die fariseeën zo. Je hebt mij nodig om de schriften te kunnen verstaan. Een katholiek zegt het ook. Een paus is een Nicolaït. Die staat tussen God en zijn volgelingen. Hij is de poort om God te snappen. We hebben de Bijbel en we weten de poort om God te snappen is Jezus Christus. En die gaf zijn woorden. En zo kun je de Heer leren kennen en volgen. En je hebt dan nog een voorganger in de gemeente die jou dat boek kan helpen uitleggen en te duiden. En richting te geven in de gemeente. Maar hij hoort niet als een heerser tussen jou en God in te staan. We zijn allemaal gelijk in de gemeente. Bij deze Efeze gemeente complimenteert de Heer die gemeente nog. Omdat zij dat Nicolaïsme, wat dan al opkomt in heel veel kerken, gewoon hebben afgewezen. Dat doen we niet aan. Daar mogen geen religieuze baasjes staan tussen mij en de Heer. Als je dan even een stukje verder kijkt in de brief van Pergamum in vers 15. Pergamum gemeente, dat is zeg maar het tijdperk dat een groot deel van de opnieuw geboren kerk zich gaat samenvoegen in staatskerken. In een Romeinse staatskerk, in een Persische staatskerk, etc. En uit die Romeinse staatskerk, u snapt het wel, komt uiteindelijk het Rooms-Katholicisme. Vers 15 staat dan, alzo hebt ook gij die de lering der Nicolaïten houden, het welk ik haat. Dus de Heer zegt daar tegen een gemeente, jullie zijn opnieuw geboren, mooi, maar je doet een aantal dingen fout. Onder andere, jullie laten jullie ringen loren door Nicolaïten. Jullie laten jullie leiden door mensen die beweren dat zij een poort zijn naar mij. Die dus zonder dat ze de Bijbel gebruiken, allemaal regeltjes en leringen geven om mensen te laten volgen. En dat is iets heel ernstigs. Ik blader ondertussen naar Psalm 12. Iedere Bijbelkenner weet al wat ik ga doen. Psalm 12. De Heer openbaarde zich aan de mensen en gaf de Bijbel. En daarvan zei hij, in Psalm 12, en dan lees ik even vers 7 en 8. Psalm 12, vers 7 en 8. De redenen des Heren, redenen, dat zijn woorden. De redenen des Heren zijn reine redenen. Zilver, gelouterd in een aardesmeltkroes, gezuiverd 7 maal. Gij, Heren, zult hem bewaren. Gij zult hem behoeden voor dit geslacht tot in eeuwigheid. In elke valse Bijbel is de klemtoon van deze psalm veranderd. Dan is diegene die bewaard wordt in vers 8, is niet het woord van God. Nee, dat is het volk Israël. Gij zult ze bewaren. En als je dan kerken hebt, bijvoorbeeld de katholieken hadden dat in de middeleeuwen in een vulgaat al veranderd. En als je dan gelooft dat zij in de plaats zijn gekomen als vervangende kerk voor het Joodse volk. De Heer zal ons altijd bewaren, tot in eeuwigheid. Maar dat stond er niet. De Heer zegt, mijn woorden zijn schone woorden. Als 7 maal gelouterd zilver. Heel zuiver dus. En hij zal ze voor eeuwig bewaren. En ik weet niet of het jullie wel eens is opgevallen. Je hebt op de hele wereld, je hebt boeken, je hebt artikelen, je hebt documentaires over religies en heilige boeken. Maar er is eigenlijk maar één religie waar mensen zich altijd druk maken over wat er staat geschreven en of het ook anders moet. Dat is de Bijbel. Ja, dat is dan wel gek, Henk. Nou, ik zei, misschien is dat... Dat zei ik eens een keer tegen iemand. Hij zei, er is altijd gesteggel over die vertaling met jullie. Ik zei, nou, misschien is dat al een bewijs dat het echt is. Want er zit een grote vijand achter die me wat graag wil dat jullie een vervormde boodschap lezen. Niemand maakt zich druk over een valse of een goede Koran. Er is maar één Koran. Dat is niet helemaal waar, daar hebben ze ook wel weer wat over te steggelen. Maar dat houdt mensen eigenlijk helemaal niet bezig. Of Bhagavad Gita voor de Hindoes en noem maar op. Die hebben gewoon hun religies en die hebben hun heilige boeken. Maar er is altijd gedoe over die Bijbel en zijn vertalingen. De Heer zegt, ze zijn zuiver deze woorden. En hij zal ze voor eeuwig bewaren. Dan weet je dus dat mensen daar iets mee hebben gedaan. Want op dit moment zijn er heel veel Bijbels op deze aarde. Verschillende Bijbels. En dingen die verschillend zijn, zijn nooit hetzelfde. Matthäus 24, vers 35 zegt, de hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbij gaan. Dus wat de Heer zegt zal altijd en alle tijden uitkomen en gebeuren, maar ze zullen ook niet verdwijnen. Dit boek verdwijnt niet. Het zal er eeuwig zijn. Johannes 14, dat zijn twee versen waar ik jarenlang heel veel uit heb geput, wat heel indrukwekkend was voor mij. Johannes 14, vers 23 en 24. Jezus antwoordde en zeide tot hem, een van zijn discipelen, zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren. Dus hou je van de Heer en bewaar je zijn woord. Op dit moment, voor ons is het nu de Bijbel. En mijn vader zal hem lief hebben en we zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken. Dus wil je een goede relatie hebben met God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest, bewaar zijn woorden. En wees ook een dader van die woorden, want zo bewaar je ze ook. Die mij niet lief heeft, die bewaart mijn woorden niet. En het woord dat gijlieden hoort, is het mijne niet, maar des vaders die mij gezonden heeft. Dat is heel eenvoudig, hè? Als je mij niet lief hebt, dan bewaar je mijn woorden niet. Oh, dus dan ga je naar de hel. Nee, het gaat hier niet over behoud. Het gaat om mensen die Gods woorden niet bewaren. Er zijn legio christenen op aarde, ook heel veel geredde christenen, die een andere Bijbel hebben dan deze Bijbel, waar duizenden woorden uit missen. Op dit moment heb jij een MBV 2021 op je plank staan. Want vaak staan die dingen alleen maar op de plank. Want die lezen ze nog niet eens. Daar zitten er 40.000 verschillen in ten opzichte van deze Bijbel. De Statenbijbel is een Bijbel zoals je vanaf de eerste eeuw af was. En in Nederland verscheen tot eind 19e eeuw. En toen kwamen er allerlei andere Bijbels bij waar ze allemaal stukken uit wegknipten. Met maar één Bijbel die daarvoor diende, de Vulgaatbijbel van de Rooms-Katholieke Kerk. Die in de 4e eeuw in elkaar is geknutseld. En dat komt allemaal nog wel eens een keer. Als we niet eerder al door de Heer hier worden weggehaald. maar we mogen zijn woorden bewaren. 2 Timotheus. 2 Timotheus. 2 Timotheus. Hoofdstuk 1, vers 13. Houd het voorbeeld der gezonde woorden die gij van mij gehoord hebt in geloof en liefde die in Christus Jezus is. Zoals ik al vaker vertel, als Paulus iets zegt, dan doet hij dat met een bedoeling. Als hij het hierover heeft, dan betekent dus dat er ook al mensen zijn die ongezonde woorden hebben. Anders heeft hij het niet over gezonde woorden. Hij heeft het een aantal keren aangehaald in zijn brieven. De gemeente heeft bij het leven van Paulus al te maken met ongezonde woorden. Of die op een ongezonde manier worden nagevolgd. Worden gecorrumpeerd. En hij zegt, nee, dat moet je niet doen. 2 Timotheus 3, vers 16 en 17. Die moeten jullie allemaal kennen. 2 Timotheus 3, vers 16 en 17. Al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering, tot wederlegging. Even, hè, tot wederlegging van valse leringen. Sommige mensen die zeggen dan om interne fouten te weerleggen. Nee, dat is niet waar. Tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is, opdat de mens Gods, een mens Gods is een opnieuw geboren ziel, volmaakt zij tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. Ik zoek het niet op, in Colossens 1 vers 10 staat dat we moeten wassen in de kennis Gods. Groeien in de kennis Gods. En dat kun je alleen maar doen door dit boek. In Johannes 16 vers 13 tot en met 15 kun je lezen dat de Heilige Geest alleen maar getuigt van de woorden van Jezus Christus. Hij neemt het uit de woorden van Jezus en die heeft het weer van God de Vader. Hij neemt het niet uit zichzelf. Dus elke christen die in een denominatie zit, die zegt van, ja, ik krijg elke dag boodschappen van een Heilige Geest en dat zijn hele andere dingen die in het boek staan, dan is het geen Heilige Geest. Dan is het een hele grote duim of een hele onzuivere geest. Maar ja, de Heilige Geest getuigt alleen maar van de woorden uit dit boek. Daarom zijn christenen die dat altijd hebben beleden vaak uitgescholden voor bijbelgelovers of bijbelvereerders. Want heel veel kerkmensen kunnen dat niet uitstaan. Dat als jij een gesprek hebt of een discussie over iets over de Heer, dat je steeds zegt, ja maar de Bijbel zegt, en met allerlei andere referenties die met elkaar niet in tegenspraak zijn, maar ik kan niet op het andere woord komen, tegenspraak. Samenspraak zijn, dank u. Dan worden ze helemaal kriegel ervan. Dat willen ze niet weten. Dat willen ze niet horen. Dus de afspraak is duidelijk. Ben je een gered mens? Bewaar de zuivere schrift. Studeer de zuivere schrift. En deel deze recht. En wees een dader van het woord. Doe dan ook wat de Heer jou gegeven heeft te doen. En we lazen vanmorgen nog de gelijkenis van de talenten. En je hebt ook de gelijkenis van de ponden, waarin dan een knecht van de Heer iets te doen krijgt. En er is één knecht bij, die doet het niet. Terwijl die wel wist wat de wil van de Heer was. En dat is in wezen wat de gemeente nou doet. Een groot deel van de gemeente doet niet wat de Heer van hen vraagt. Bewaar mijn woorden. Studeer die woorden. Deel ze recht en doe er wat mee. En een groot deel van de gemeente doet van alles en nog wat behalve wat de Heer gevraagd heeft. Daar hebben ze een mooi woord voor, Laodicea-tijd. Een tijd waarin de mensen zelf wel bepalen wat ze wensen te geloven in het lichaam van Christus. Zo erg als het ook is. Als je naar de wereld kijkt, dan lijkt het wel alsof de Heer de versmaders van Gods boek eigenlijk dubbel lijkt te oordelen dan mensen die onwetend zijn. Als je kijkt in de geschiedenis, en dat komt ook wel weer ter sprake, volken die ooit het boek hebben geaccepteerd, waarin veel mensen tot wedergeboorte kwamen, waar de hele maatschappij is gevormd en veranderd ten positieve door dat boek, hè, vrede, vrijheid en voorspoed, en ze gooien het boek aan de kant, dan zie je dat zo'n land veel harder wordt geoordeeld en door de Heer wordt aangepakt als volken waar ze nog nooit van de Bijbel hebben gehoord. Want ze hebben dus eigenlijk alles al gekregen en ze hebben het gewoon aan de kant gegooid. Dat komt niet goed. Je ziet het ook in de schrift. Ik blader naar nummer 14. Nummerie 14. Nummerie 14. Een aantal situaties waarin de Heer iets vraagt aan Israël en dan doen ze het niet. En dan hebben ze een probleem. Nummerie 14, vers 34 en 35. 34 en 35. En er waren een paar verspieders gestuurd naar het land Kanaan. En die verspieders, behalve Caleb en Jozua, die zeggen eigenlijk allemaal van, die mensen zijn te groot en die mensen zijn te gevaarlijk en we zijn geen partij. Terwijl ze notabene de levend God bij hun hebben. En dan zegt de Heer in vers 34, naar het getal der dagen in de welke gij dat land verspied hebt, 40 dagen, elke dag voor elk jaar zult gij uw ongerechtigheden dragen, 40 jaar, en zult gewaar worden mijn afbreking. Ik de Heer heb gesproken, zo ik dit aan de ganse boze vergadering, degene die zich tegen mij verzameld hebben, niet doe. Zij zullen in deze woestijn teniet worden en zullen daar sterven. Dus het hele volk, mannen, vrouwen, kinderen, hè, behalve jonger dan, ik geloof 20 jaar, die mocht allemaal door. Maar die hele oude generatie die in ongeloof had gehandeld, die moest door de woestijn trekken al die jaren. Waarin ze hun kleren niet versleten, waar ze elke dag het eten kregen van de Heer. Maar ze mochten daar niet uit. Ze moesten daar hun tijd uitdienen tot ze tot de eeuwigheid waren bevorderd. De Heer die zegt van jullie hebben maar mij niet geloofd, niet gehoorzaamd. Dus ik geef jullie een hele lange zwerftocht van 40 jaar. Oogappel Israël, de wereld is hen beloofd, maar ze vertrouwen hem niet. En dan is dit hun doel, hun lot. Nummerie 15, vers 29 tot 31. Nummerie 15, vers 29. De inboorling der kinderen Israëls en de vreemdeling die in hun lieder midden als vreemdeling verkeert. Eenderlei wet zal uw lieder zijn, degene die het door afdwaling doet. Maar de ziel die iets zal gedaan hebben met opgeheven hand, het zij van inboorlingen of van vreemdelingen, die smaadt een Heer. En opgeheven hand of die zegt van ik rebelleer, ik doe het niet. En diezelfde ziel zal uitgeroeid worden uit het midden van haar volk. Want zij heeft het woord des Heeren veracht en zijn gebod vernietigd. Diezelfde ziel zal ganselijk uitgeroeid worden, haar ongerechtigheid is op haar. Dat was de consequentie als je het woord van God verachtte en niet gehoorzaamde. En of je nou een Jood was of een heiden, hetzelfde oordeel voor rebellie tegen de Heer. Landen die het zuivere woord van God ooit hebben verworpen, die krijgen een zwaarder oordeel. Dat zie je door de hele geschiedenis heen. Er was eens een keer iemand die zei tegen mij in een lange autorit naar, door Duitsland heen. Hij zei, als ik zie hè, hoe goed het hier gaat met de Duitsers, vraag me eigenlijk, dat was een Amerikaanse broeder. Vraag me eigenlijk af van, hebben die Duitsers ooit wel genoeg straf ontvangen voor de Heer, voor wat ze hebben aangericht in die Tweede Wereldoorlog? Ik zei, nou je weet niet wat je zegt man. Hoezo? Ik zei, in die Tweede Wereldoorlog zijn er ongeveer 7 miljoen Duitsers omgekomen door bombardementen, honger en vooral op de slagvelden. Door een gestoorde, demonenbezeten dictator die aan het einde van de oorlog eigenlijk allemaal mensen de dood injoeg. Er zijn dagen geweest aan het einde van de Tweede Wereldoorlog dat er 150.000 mensen per dag stierven. Terwijl de oorlog al voorbij was. De meeste mensen in de Tweede Wereldoorlog zijn gestorven van de zomer 44 tot mei 45. Onvoorstelbaar. Dat was jouw leider. En daar hebben die Duitsers heel plichtsgetrouw keihard voor gevochten. En uiteindelijk vochten ze voornamelijk om een vrouw en kinderen te redden. Voor alles wat uit het oosten kwam. En toen was die Tweede Wereldoorlog voorbij. En toen was het minst populair in Europa om te zijn een Duitsstalig iemand. Want er waren niet alleen Duitsers in Duitsland, en in Oostenrijk of in Zwitserland. Er waren ook heel veel Duitsers die woonden door heel Oost-Europa heen. Die waren ooit als kolonist naar het oosten getrokken. En als in 1955 de nevelen optrekken en ze gaan eens stellen wat er allemaal in Europa nog allemaal leeft, dan missen er 9,5 miljoen Duitsers. Er was niemand die daar ook maar een traan kon laten. Want die Duitsers, die hadden zoveel ellende aangericht. Meer dan 50 miljoen doden in Europa. Maar die hadden ook al voordat al die Bijbels worden vervalst in Europa, eind 19e eeuw, die hadden al 60, 70 jaar eerder al gezegd over die Lutherbijbel. Ja, is het wel het woord van God? Heeft God dit wel gezegd? Wat heeft het de Duitsers opgeleverd? Een Eerste Wereldoorlog, een Tweede Wereldoorlog. Tweede Wereldoorlog dus met alles wat erna komt. Ongeveer 16,5 miljoen Duitsstalige mensen hebben het leven verloren. Goed, dan is er altijd wel iemand die zegt, ja, maar ze hebben ook zoveel mensen vermoord. Ja, dat is ook zo. Maar als je het ziet als een oordeel van de Heer, dan kun je niet zeggen, oh, die Duitsers zijn er makkelijk van weggekomen. Ja, maar toen kregen ze het Wirtschaftswunder. Nou, gunst. Oké, dus de economie die bloeide weer snel op en ze hadden allemaal een auto en een kleurentelevisie. Maar kijk nou eens naar Duitsland. Kom eens in een grote stad in Duitsland. In Duisburg. Of in Hamburg. Of in Stuttgart. Of in Berlijn. Dan zie je wel wie daar heersen. Dat zijn niet de Duitsers. Die wonen allemaal in de kleine stadjes en de voorsteden en de dorpen. En de binnensteden, die worden ja, eigenlijk allemaal bewoond door moslims. Ja, die zijn er als gasten bij erheen getrokken. Ja, maar dingen gebeuren niet zomaar in de geschiedenis. De Heer heeft gezegd van, dat is al vaker gebeurd, verwerp je mijn woord, dan krijg je de geestel van de islam als straf van God. Dat gebeurde ook met het Oost-Romeinse Rijk, met Constantinopel. In 1453, en die stad heet niet meer Constantinopel, die heet tegenwoordig Istanbul. En die mensen die er woonden, die Romeinen, die zijn al heel lang geassimileerd als Turk of die zijn gevlucht. En zo zijn al die bijbelteksten uit Constantinopel trouwens bij ons gekomen. Maar nou haal ik allemaal dingen door elkaar. Als je het woord van God verwerpt, dan krijg je oordeel van God. En Duitsland is een land nu met 82 miljoen inwoners, met miljoenen moslims. Die demografisch een groot probleem zijn in de grote steden. Hoe durf je dat te zeggen? Ben jij een forumstemmer of een Wilders aanhanger? Nee, dat ben ik helemaal niet. Dat zijn, daar ga ik nou niet over uitweiden, maar ik ben geen fascist of een racist. Ik kijk gewoon heel, heel nuchter. Je bent er in die grote steden. Als je daar gaat straatbreken, dan moet je zorgen dat je een beetje op tijd 's ochtends op die stad bent. Om een uur of 10. Dan heb jij daar als eerste heb je een plekje en dan kun je gang gaan. Maar na een aantal uurtjes zie je dat je soms helemaal geen Duitsers meer tegenkomt. Je ziet alleen maar gekleurde mensen uit het Midden-Oosten. Moslims. In Duisburg, in Hamburg, noem maar op. En die zijn daar de baas. En de politie die klaagt steen en been. En mensen zien daar het probleem wel. Goed. Dat soort voorbeelden zijn er wel meer. Landen die het woord van de Heer hebben verworpen en daar de problemen krijgen. Dat zie je nou ook in Nederland. Nederland loopt altijd achter. We hebben de zegen nog dat wij een Statenbijbel kunnen kopen in een winkel. Maar je ziet dat er weinig mensen nog zijn die dit boek geloven. En dan zie je eigenlijk allerlei verworvenheden die we hebben in het land, die we in het land genieten, die zie je eigenlijk allemaal verworden. Kijk, feitelijk hebben we weinig te klagen fysiek. De meeste Nederlanders hebben meer dan genoeg geld, hebben geen honger, hebben een dak boven hun hoofd. Maar we worden elke dag, hangt er een soort sfeer, een soort malaise in het land van een overheid die niet meer in staat is om de boel in de hand te houden. Er zijn ook Nederlanders die denken dat we zijn overspoeld door moslims. En al, maar er wonen amper moslims in Nederland vergeleken met andere Europese landen. Er wonen amper buitenlanders in Nederland. Ja, als je 18 miljoen Nederlanders, er zijn al 18 miljoen mensen in het land. Als je gaat vereenvoudigen naar het getal 18, dan heb je 14 Nederlanders. Twee personen die ergens uit een Europees land komen. En nog twee personen die komen van de rest van de wereld. Maar de Nederlanders tussen de oren hebben al het idee dat alles verloren is in het land. En de Heer die gaat hen ook echt niet zegenen. Want waarom zou dit land nog moeten worden gezegend? Voor ons bijbelgelovige inzet voor de Heer op deze aarde? Nou, dat is al heel lang geleden dat de gemeente nog iets voor de Heer deed. Wij zijn maar kleine speldenprikjes die nog proberen iets voor de Heer te doen. Ik ga naar Marcus, ik heb heel veel voorbeelden, kost allemaal veel te veel tijd. Marcus 6. De consequenties als je het woord van God aan de kant schuift. Die zijn niet mild. Marcus 6, vers 5 en 6. Jezus Christus. En hij kon al daar geen kracht doen, dan hij legde weinige zieken de handen op en genas hen. Kijk, hij is onder Israël aan het werk met tekenen en wonderen, zodat mensen weten dat hij door de Heer is gezonden. Dat hij God in het vlees is. Daarom doet hij tekenen en wonderen. En dan 6, en hij verwonderde zich over hun ongeloof en omging de vlekken daarom lerende. Dus hij kon maar weinige mensen genezen. Waarom? Omdat mensen ongelovig waren en kwamen niet naar hem toe. Kijk, ik heb het nou niet over het zijpaadje van de charismatie die zeggen dat je genoeg geloof moet hebben om te worden genezen. Jezus is God en die maakt iedereen beter, of ze nou geloven of niet. Maar als mensen niet naar hem toe kwamen voor genezing, dan gebeurde er ook niks. Er was geen geloof. Vers 11 en 12. En zo wie u niet zullen ontvangen, nog u horen, vertrekkende vandaar, schud het stof af dat onder aan uw voeten is, hun tot de getuigenis. Voorwaar zeg ik u, het zal Sodom of Gomorra verdraaglijker zijn in de dag des oordeels dan dezelfde stad. En uitgegaan zijnde predikte zij dat zij zich zouden bekeren. Mensen in Israël die verwierpen het door God gezonde gezag. Een genezing dat ze konden ontvangen. Hadden ze geen behoefte aan. prediking die ze konden ontvangen, namen ze niet ter harte. En ja, dan, zoals dat verwondert mij altijd, dat is mooi om te zien. Hij verwonderde zich over hun ongeloof. Kijk, in Marcus is de hoofdsituatie is Jezus als knecht, hè? Jezus als mens. En dan zie je ook de menskant van de Heer. Dus hij verwondert zich over hun ongeloof. Want wat doet een mens het liefste? Dingen die in zijn voordeel zijn. Dus als er in één keer iemand komt die iedereen beter maakt, wat let je om als met een enorme gang er naartoe te hollen? En de meesten hadden daar geen interesse aan. Hij verwondert zich. Marcus 7. Marcus 7, vers 7 tot en met 9. Doch tevergeefs eren zij mij, lerende leringen die geboden zijn der mensen. Dat zie je ook in de kerk en veel, hè? Ze eren de Heer op hun manier met mensen geboden. Want nalatende het gebod Gods, houdt gij de inzettingen de mensen, als namelijk wassen der kannen en drinkbekers en andere dergelijke dingen doet gij velen. En hij zeide tot hen, gij doet zeker Gods gebod wel te niet, opdat gij uw inzetting zoudt onderhouden. Dat zegt hij tegen die Farizeeën weer. Jullie hebben allemaal regeltjes en geboden die jullie zelf hebben bedacht. En daar kan ik jullie niet in zegenen. Vers 13. Makende alzo Gods woord krachteloos door uw inzetting die gij ingezet hebt en dergelijke dingen doet gij velen. Hoe kan de Heer Israël zegenen, of nu, hoe kan de Heer de gemeente zegenen als de gemeente heel eenvoudigweg niet doet wat er in het boek staat? Sterker nog, dat boek gewoon vervalst. Dan haal je een oordeel over je hals, over jezelf. Dat is wat er gebeurt op deze aarde. Nog eentje, Matthäus 11. Matthäus 11, vers 20 tot met 24. Matthäus 20 tot 24. Toen begon hij de steden in de welke zijn krachten meest geschied waren, dus de mensen hebben daar vele wonderen en tekenen van hem gezien, te verwijten omdat zij zich niet bekeerd hadden. Dus ze zien de wonderen, maar ze doen er niks mee. Ze zien God aan het werk en ze negeren het gewoon. Ze bekeren hun niet. Wee u Gorazin, wee u Bethsaida, want zo in Tyrus en Sidon de krachten waren geschied die in u geschied zijn, zij zouden zich eertijds in zakken als bekeerd hebben. Dus die Fenicische steden, dat ligt tegenwoordig in Libanon, als die mijn tekenen hadden gezien, dan zouden ze zich allemaal in zakkenas hebben bekeerd. Doch ik zeg hier, het zal Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in de dag des oordeels dan u lieden. En gij Capernaum, die tot de hemel toe zijt verhoogd, gij zult tot de hel toe nedergestoten worden, want zo in Sodom die krachten waren geschied, die in u geschied zijn, zij zou tot op de huidige dag gebleven zijn. Doch ik zeg u dat het de landen van Sodom verdraaglijker zal zijn in den dag des oordeels dan u. De Heer wil hier maar zeggen, ik heb jullie zoveel tekenen en wonderen gedaan en bewijzen gegeven dat ik jullie God ben die jullie kan verlossen. Dat ik het jullie kwalijk neem dat jullie in ongeloof mij gewoon hebben genegeerd. Sodom had het nog beter vergaan als die tekenen en wonderen hen was overkomen. En zo is het in wezen ook, je kan het als gelijkenis of als geestelijke boodschap over de gemeente leggen. De Heer gaf ons dit boek. Dit boek kun je lezen. In het boek kun je, als je dat boek rustig leest, met de Heilige Geest als uitlegger, want daar ben je mee verzegeld, allerlei dingen ontdekken over wat er gebeurt op aarde. De wereldgeschiedenis kun je ontdekken. De wereldrijken die erin beschreven staan. Allemaal dingen die helder staan uitgelegd en die allemaal zijn gebeurd. En waarin de Heer heel duidelijk vertelt wat hij gaat doen met de aarde en met de mensheid. En de meeste mensen willen er niks van weten. Ook een groot deel van de gemeente van opnieuw geboren zielen die Jezus hebben aangenomen als redder en verlosser. Ze hebben het boek, maar ze bedenken van alles en nog wat. Orthodoxie, katholicisme, calvinisme, charismatici, pinksterachtige toestanden, animisme, nee dat die we nou niet, monofysisme. Allemaal tientallen, honderden stromingen van mensen die Jezus claimen te volgen en die allemaal een eigen visie hebben en versie van dit boek. Nou, daar kan de Heer ons niet te zegenen. Enig is te hopen dat ze opnieuw geboren zijn, maar dan krijg je het allemaal voor de rechterstoel te horen over wat daar niet goed aan is. Maar er is een perfecte Bijbel. Maar de gemeente, de theologen, de geestelijke, de meesten, wat hebben die ermee gedaan? Dit boek vervalst, gecorrumpeerd, verworpen. En dat is een hele, hele ernstige zaak. Gij zult niks toedoen of afdoen, staat immers in Openbaringen 22, vers 18 en 19. Dat staat ook in Deuteronomium, dat staat ook in Spreuken. Je knoeit niet met het boek. Je verliest zo welstand op aarde en je verliest kroon in de eeuwigheid als gemeente. Oké. Dit heb ik wel eens vaker verteld, maar toen ik dit opschreef, toen had ik een stevige woordenwisseling met een Jehovah op mijn werk. En die heeft een leer, ik volg een leer na. Toen zei ik van, jij bent iemand van een boek, ik ben iemand van het boek. Ja, de Bijbel. Nee, jullie hebben jullie nieuwe wereldvertaling, dat is een poging van de Bijbel. Maar ik zei, ik snap het, jij volgt een boek na, daar heb jij je autoriteit uit. Maar ik kan aantonen dat het boek van jou vals is. Dat het in de derde, vierde eeuw in elkaar is geknutseld. En dat jullie in de 19e eeuw daar nog veel verder mee zijn gegaan. En dat was zo'n mooi voorbeeld voor de valse kerken vertegenwoordigd. Dat ze eigenlijk die nieuwe vertalingen die uitkomen. De nieuwe Bijbelvertaling 2021. Of die nieuwe wereldvertaling van de Jehovah's. Het is allemaal één potnat. Nou, dat was wel interessant. Maar dan gaat die Jehovah naar de oudste toe van dat kerkgenootschap. Of kerkgenootschap van dat religieuze genootschap. Want Jehovah's zijn geen christenen. Hè? Laat er geen misverstand over bestaan. En dan kreeg ik natuurlijk een e-mail. Een e-mail met allemaal argumenten en zogenaamde feiten waarom mijn Bijbel niet deugt en hun Nieuwe Wereldvertaling wel deugt. En er was een voorbeeld. Want toen ik dit vertelde, toen zei diegene van, ja, wat bedoel je ermee, een andere Bijbel? Ik zei, nou, de echte zuivere Bijbel die was eind de eerste eeuw af. En daarna kwamen de katholieken met de valse Bijbel. En die hebben jullie nog net genomen om een nieuwe Bijbel te maken die nog valser is. Voorbeeld. Nou, ik zei een heel makkelijk voorbeeld. Markus 16. Markus 16, vers 9 tot en met 20. En dat is een grote lap tekst. Dat zegt de mensen wel wat. Als je tegenwoordig al de MBG 1951, toen die uitkwam, toen was dat stuk al tussen haken gezet. En tussen haken gezet betekent, hoort er waarschijnlijk niet bij. En in alle moderne Bijbelvertalingen mist het gewoon. Dan eindigt Markus 16 bij een vers 9. Maar dat is een ander vers 9 dan wat hier staat. Of vers 9 tot en met 20 staat er wel bij, maar dan tussen haken. En dat betekent het, komt in de oudste teksten niet voor. En als dat er staat, komt in de oudste tekst niet voor. Dan betekent dat dat het niet bij de Bijbel hoort. Maar omdat jullie zo gewend zijn dat ding altijd dat stukje zo te lezen, hebben we het er maar bij gedrukt. Want jullie zijn van die gewoontedierenkerkmensen. Maar als je ontwikkeld en geleerd bent, dan weet je dat het er niet bij hoort. Dat zeggen ze dus. Goed. Ik kreeg dus een e-mail van die Jehovah met allerlei argumenten waar het niet bij de Bijbel zou horen. En, dat was eerst ook een vraag van diegene. Ja, maar doet het ertoe dat er iets wordt weggelaten? Hey, de Heer zegt toch, je zal niets toedoen, je zal niets afdoen. Als je erover een stukje uitknipt, dan verandert gewoon alles wat er staat. Ouwe Neel die zei dat een keer toen hij hoofdredacteur was van die Telos-vertaling van de Vergadering der Gelovigen. Er kwam in 1984, 85, weet ik het wat, kwam de nieuwste editie uit. Ik heb hem boven wel staan, de Voorhoeve-vertaling. Hij zei, jullie zien allemaal witte vlekjes in het Nieuw Testament staan. Het waren allemaal woorden die ze eruit hadden geknipt, maar dat heeft geen consequentie voor de leer. Nou, dat kon hij niet lang volhouden. Tuurlijk had het consequentie voor de leer. Maar goed, we hadden het over die Jehovah. Die stuurt me dus een obligaat tekstje waarin alle informatie staat die ze uit een handboek halen voor moderne theologen, katholieken en Jehovah's. Want, wat zeggen ze dan? In de oudste manuscripten, en dat zijn dus bij hun de Vaticanus en de Sinaiticus, staat dit niet. Nou, jullie zien hier weer de bekende kaart van hoe Gods woorden tot ons gekomen zijn. Blauw is de zuivere tekst, rood is de valse tekst. Dan zie je bij die rode teksten zie je de Sinaiticus staan, Alexandrinus, Vaticanus, de Apocryphen en de Septuaginta. Daar ga ik later ook nog eens een keer over vertellen over de Septuaginta, dan heb je het over het Oude Testament. Dat zijn teksten die later zijn ontstaan. En ze zeggen dan, ja, Vaticanus en Sinaiticus zijn de oudste teksten, die komen uit de 4e en 5e eeuw en die zijn het beste. Nou, ten eerste zeggen ze, die zijn het beste omdat die er zo mooi uitzien. Het zijn mooie, luxe manuscripten, uitgaven. Eén ligt in Londen. De Sinaiticus, de Vaticanus ligt in Rome. En dan heb je ook nog de Alexandrinus. Kan in ieder geval niet opkomen wat die nou ligt op dit moment. Die Sinaiticus, die werd in de 19e eeuw, begin 19e eeuw, ergens rond 1840, ontdekt door Tischendorf. Die was bij een klooster in de Sinai-woestijn. Daar hadden ze een korf met oude teksten en hij vroeg aan die monniken, de koptische monniken, of nee, orthodoxe monniken van de orthodoxe kerk. Er lag een korf met allemaal oude teksten. Hij zei, wat zijn dat? Oh, dat zijn teksten die zijn afgekeurd, die staan klaar om te worden verbrand. En dan vond hij een complete rol uit de 4e eeuw en hij zei, Eureka! Nou hebben we de meest zuivere tekst gevonden. Nu kunnen we de Bijbels die overal rondgaan, zoals de King James Bijbel of de Statenbijbel, eindelijk eens een keer gaan corrigeren van alle fouten die zijn ingeslopen in al die eeuwen. En die tekst werd dus de Sinaiticus genoemd. En die Sinaiticus die leek heel veel op die Vaticanus van een Rooms-Katholieke kerk. He, die is gemaakt door Hieronymus. En eindelijk hadden ze iets waarmee ze konden terugherleiden hoe de Bijbel moet zijn ontstaan. Het Nieuwe Testament. Maar dat ding werd toevallig ontdekt in de 19e eeuw. Daarvoor had niemand hem nodig. En laten we nooit vergeten, wij hebben immers een levende tekst van een levende God. Die toch de boel zelf in handen hield. Maar dat vergeten al die kerkmensen altijd voor het gemak. En het kan zelfs nog zijn dat Sinaiticus een vervalsing is. Dat is heel goed mogelijk trouwens. Maar goed, in de tijd van Paulus had je al mensen die knoeiden met de schriften. Er is een groot probleem. De provenance. Provenance, to prove something in het Engels. Provenance is het wetenschappelijke woord om te bewijzen of iets echt is. Dus als ik een oude tekst heb, bijvoorbeeld die tekst van de Sinaiticus, dan moet ik de provenance duidelijk hebben. Dan moet ik duidelijk een bewijs kunnen hebben. Waar is hij gevonden? Wat was de omstandigheid waarin hij was? En kan ik inderdaad het ook echt terugherleiden tot de tijd waarin hij is toegedicht. Dus het zou een vierde eeuwse tekst zijn. Kan ik bewijzen dat hij uit de vierde eeuw komt? Nou, er werd gezegd van, het is heel oud papier. Dat is perkament. En die inkt, dan kun je met de C14 methode kun je die testen. En dat klinkt allemaal heel mooi. Maar je kan overal in Egypte een schep in de grond zetten. Je kan gaan graven. Dan vind je wel een begrafenisplek waar mensen vroeger in de grond te aarde werden besteld. En dan kom je altijd wel papieren teksten tegen. En heel veel van die teksten die zijn niet beschreven. Dus ik heb gewoon een stuk papieren kopen uit de 2e of 3e eeuw. Dan kun je dat gewoon op de wereldmarkt kun je dat kopen. Dan moet je zorgen dat je van een archeologische opgraving uit Egypte, of waar dan ook, want daar is alles goed bewaard gebleven, dat je een verwoeste stad hebt uit de 2e of 3e eeuw. Dan pak je een paar houten verkoten balken. Want dat houtskool uit de 2e of 3e eeuw, als je dat verwerkt als inkt op de manier waarop we dat toen deden, dan kun je er inkt van maken waarvan elke C14 methode zegt van, dat komt uit de 3e eeuw. Henk, ga je me nou vertellen dat het zo makkelijk is om een oude tekst te vervalsen? Ja, dat is het. Ik noem hier even een titel. Dit is Jona Lendering. Dit is een klassicist die heel veel weet van de Romeinse geschiedenis en geschiedenis van de klassieke oudheid. Hij is geen christen, maar hij is in dat opzicht in ieder geval onbevooroordeeld. Dit gaat over de edele wetenschap van de papyrologie. Oftewel de papyrusteksten en ook perkamentteksten die bestaan uit de oudheid. En als je dit boekje gelezen hebt, dan geloof je nooit meer iemand die zegt dat hij de autoriteit heeft om te bewijzen dat hij een betere tekst heeft dan de echte Bijbel. Want het is allemaal natte vingerwerk. De provenance is er vaak niet. Je kan vaak nooit achterhalen hoe iemand aan een oude tekst komt. 10 jaar geleden had je de islamitische lente. Al die opstand in al die moslimlanden. Ook in Egypte. Er is onder de keurige wetenschappers en de hogescholen en universiteiten is een keurige afspraak gemaakt dat je kunstschatten en oude dingen uit andere landen, die mag je daar niet kopen. Die mogen niet worden gestolen en worden overgekocht. Als er iets is wat Bijbelinstituten in de Verenigde Staten bijvoorbeeld ook interesseert, zijn het oude Bijbelteksten uit het Midden-Oosten. Dus in één keer na 2013 had je in Amerika van die Bijbelscholen, die hadden één keer een nieuwe papyrustekst verworven van Marcus of van de brieven van Paulus. Hoe komen jullie daar dan aan? Gekocht op een veiling. Maar hoe dan? Van wie? Die professor staat garant ervoor dat het allemaal eerlijk is gegaan. En hij is zo betrouwbaar dat als hij het zegt, is het waar. Zo gaat het echt. Voor de goede verstaander, Een aantal Egyptenaren hebben gewoon een museum geplunderd of ergens op een archeologische vindplaats een paar tekst achterover gedrukt, dat gewoon via internet verhandeld voor honderdduizenden dollars. En dan hebben die mensen in Amerika dus een illegaal verworven tekst gekregen, waarvan ze zeggen, ik heb hier nou een bewezen Marcus tekst uit de 2e eeuw na Christus. Oh, wat is de provenance? Hoe kom je daaraan? Waar komt het vandaan? Hoe oud is het? Want vaak kun je aan de omstandigheden pas opmaken hoe oud een tekst is. De meeste manuscripten die we hebben van de Bijbel, die zijn echt wel ooit geschreven, 2000 jaar geleden of 1500 jaar geleden, maar ze weten eigenlijk nooit waar het vandaan komt. Op dit boekje van deze man, en ik kan je aanraden, als je dit interesseert, moet je het boekje kopen. Het is een boekje van nog geen 120 pagina's of zo. Bedriegelijk echt. Oude papieri, moderne controverses, van Jona Lendering. Kost je nog niet eens, ik geloof 15 euro is het boekje. Hier zie je een stukje tekst. Dat stukje tekst in 2012 werd gepubliceerd en werd al genoemd het Evangelie van de Vrouw van Jezus. Is er iemand die het nog in gedachten klingelt van, ja, ja, dat weet ik nog. En zo komt het in de kranten. Waarom komt het zo in de kranten? Kranten hadden vroeger wetenschappelijke medewerkers. Nou, die kosten geld, dan worden ze steeds minder. En die zouden in dit geval daarna een papyroloog zijn gegaan. Maar die zijn hier in Nederland bijvoorbeeld haast allemaal ontslagen. Dus de papyrologische stand van zaken in Nederland is laag. Iemand als Jona Lendering is er goed in. Maar er zijn geen mensen die hij heeft opgevolgd, die hem opvolgen. Dus er zijn haast geen mensen die autoriteit hebben op dit vakgebied. Dus een journalist hoort er iets van. Degene die hier publiciteit aan willen ontlenen. Ja, die willen dus in de kranten komen. Die willen beroemd worden. En dan zeggen ze van, hebben jullie ook bewijs dat het echt is? Nou, daar kwamen ze al heel snel achter in een paar weken tijd dat het een vervalsing was. Ze hadden gewoon een stukje perkament uit de woestijn van Egypte. Beschreven met houtskool van een stuk hout uit de eerste eeuwen na Christus. Hebben ze inkt van gemaakt, hebben ze een verhaaltje opgeschreven. Nou, hoe struikelden ze? Nou, ze struikelden door het Grieks wat erin stond. Er stond iets in waarvan ze al de kenners al meteen wisten, oh, dat is een vervalsing. En zo gaat het eigenlijk altijd. Dus laat nooit iemand jou vertellen, ja, we hebben de oudste teksten. Niemand weet er een zinnig woord over te zeggen. Meestal nooit. Want er is eigenlijk nooit provenance over hoe oud een tekst is. Een historicus en een papyroloog en een tekstcriticus, die moet gewoon weten in wat voor situatie is een tekst gevonden. Wij denken ook, hè, dat als jij een Bijbel zoekt, een oude Bijbel, denken ze altijd dat je dan echt zo'n mooie oude tekst hebt. Of als een boekrol. Nou, jullie weten allemaal wel het hele riedeltje. Hè? Van het Nieuwe Testament heb je 5500 kopieën. Verschillende manuscripten gevonden. Maar dat betekent, 95% van die 5500 manuscripten is gewoon een snippertje. Zo'n stukje. En omdat die anders is, ander papiersoort of een ander handschrift dan die anderen, krijgt die een nummer. Een nieuw papyrus. Papyrus 75 bijvoorbeeld. Dat is dan gewoon weer een getuigenis van een papier, een tekst die ooit bestaan heeft. Maar het is geen complete Bijbel. Daar staan niet overal complete manuscripten uit de eerste eeuw allemaal op de plank. Dat is heel goed, dat is heel logisch, want die manuscripten uit de eerste eeuw, die zijn gewoon vergaan. Mensen hebben dat gelezen en papier is buiten een warm heet land, dat valt heel snel uit elkaar. Perkament kunnen we het beter bewaren, maar perkament, hè, beschreven koeienhuid, is razend kostbaar in die tijd. Dat is heel zeldzaam. En christenen, die hebben hun Bijbel opgevreten. Dan moest er weer een nieuwe kopie worden gemaakt. Jullie denken van, waar gaat het allemaal naartoe? Nou, ik ben hier dus aan het vertellen dat als mensen met autoriteit durven te beweren dat zij een betere oude tekst hebben, is altijd gebaseerd op opgeblazen lucht. Het is altijd een leugen. Het is nooit waar. En ik wil even dit even afmaken nog over dat van Marcus 9. Of Marcus 16, vers 9 tot en met 20. De provenance is dus altijd het grootste probleem. Het enige wat men weet is dat er eigenlijk maar twee teksttypes zijn. Ja, als het over gaat over het Nieuwe Testament. Je hebt de meerderheidstekst, je hebt de minderheidstekst. Meerderheidstekst is 99% van alle gevonden manuscripten. En dat is dezelfde als die in mijn Statenbijbel zit, of in mijn King James, of in mijn Lutherbijbel. De minderheidstekst is een heel klein clubje tekstjes van een stuk of 50... waar onder andere de Sinaiticus, Alexandrinus en Vaticanus toe behoren, die gebruikt worden door de Rooms-Katholieke Kerk, En de Jehova's bijvoorbeeld. En nog een aantal gekke sectes. En tegenwoordig alle kerken in de moderne wereld. Want die hebben allemaal die valse Bijbel overgenomen. En er missen duizenden woorden uit. Maar er is geen gegronde, gezonde wetenschappelijke basis voor die tekst. Dat is het hele erge eraan. De ouderdom is eigenlijk nooit goed te bepalen. Ja, je weet dat het oud is. Het komt ergens uit de eerste tot de vijfde eeuw voor Christus. En daarna heb je nog heel veel manuscripten. Maar je kan nooit zeggen, mijn tekst is beter omdat het ouder is. Je kan alleen zien, de meest voorkomende tekst is de meerderheidstekst. En dat is de Statenbijbeltekst. Dus dan moet je een voorkeur hebben. Of je moet een keuze maken. Of je gelooft de Heer dat hij heeft gezegd, ik zal mijn woorden bewaren en doorgeven. Mijn woorden bestaan voor eeuwig, hebben we net gelezen. Eind 19e eeuw, 1881, had je Weskton Hort, twee Britse theologen, niet opnieuw geboren, die in hun eigen memoires ook schreven van, ik had vandaag op mijn reis in Zuid-Europa, zag ik een beeldje van de moedermaagd Maria. Ik kon wel op mijn knieën vallen en haar de hele dag aan bidden. Nou, dat was dus, of die andere die zei van, als mijn parochie zou weten wat ik eigenlijk allemaal geloof, zou ik meteen als dominee worden ontslagen bij de Anglicaanse kerk. Dat soort mensen hebben uiteindelijk een mening gevormd over onze gezonde Bijbel, wat nou door alle kerken wordt nagevolgd als grote wetenschappers. Dat waren gewoon Bijbelknoeiers. Die kwamen met de zogenaamde conflatietheorie, dat de Bijbel ontstaat uit een hele partij handschriften. En dan ergens rond de 4e, 5e eeuw na Christus, dan is de gemeente honderden jaren bezig, hebben ze dus gezegd van, nou, we hebben heel veel verschillende Nieuwe Testamenten, hè? Ja. Zullen we eens een keer de boel gaan stroomlijnen, dat we gewoon één afgerond verhaal hebben? Nou, dat is ook al wat geloofwaardiger. Ja, laten we dat doen. Schade bij, pen en inkt erbij, en toen hebben ze dus die meerderheidstekst bedacht. Dat is wat die Weskton Hort hebben bedacht. Dat heet de conflatietheorie. Nou, we zijn nu 140 jaar verder. Ze hebben nooit daar een bewijs voor kunnen vinden. Het bewijs dat die tekst altijd zuiver is geweest vanaf de eerste eeuw tot nu, dat kun je met duizenden teksten onderbouwen. Oké, Henk, maar waar moet je daar nou zoveel lucht aan verspillen? Want je bent heel enthousiast erover, maar we geloven je wel. Ja, maar de meeste christenen niet. Dit is echt een complot. Dit is echt het grootste wereldcomplot dat er is. Door kennis en intellect zou ieder mens moeten erkennen, Jezus Christus is mijn redder en verlosser, ik val op mijn knieën, ik neem hem aan, om eeuwig leven te ontvangen en vergeving van zonde. Dit boek is bewezen waar, waar wacht ik nog op? Maar zo gaat het niet. 1 Korinthe 1 vers 21, door dwaasheid de prediking behaagt de Heer dan om mensen te redden. Want door een heldere verstand willen ze niet aannemen. Hieronymus, de man die de Vulgaat heeft gemaakt voor de katholieken, hè, die Vaticanus-tekst, we zijn weer even terug bij die Jehova, ik maak het nog even af, die zou hebben gezegd dat Marcus 16 vers 9 tot en met 20, dat het er niet bij zou horen. Maar in die Vulgaatbijbel die hij uitbrengt, staat het er wel in. Heel gek. Volgens hem hoort het niet bij, zeggen dan de deskundigen, maar het staat er wel in. Er zijn uit die eerste eeuwen, als de gemeente ontstaat en de Bijbel is afgerond, bestaan nog 38.000 citaten uit de eerste drie eeuwen van christenen die een stukje uit de Bijbel citeren. He, snap je wat ik bedoel? Colossenzen 1 vers 14 of wat voor teksten ook. Dat zijn 38.000 citaten en dat zijn altijd meerderheidsteksten. Het is altijd dezelfde als mijn Statenbijbel. 100%. En als ze dan een manuscript vinden van Marcus, wat compleet is, dan staat vers 9 tot 20 er altijd bij. Of het nou in de oud-Latijnse tekst is van 157 na Christus, de Fetis Italica, of de Peshitta in het Aramees van 175, of de Gotische Ulfilas Bijbel 350 na Christus, het staat er altijd bij. En één ding, dat moet je niet vergeten, dat heb ik toen ook tegen Jehova gezegd. In die tijd, als je een Nieuw Testament had, dan had je niet een keurig boek. Nee, je had allemaal verschillende boeken. Dus vaak werden de evangelieën als een bundel uitgebracht. En de brieven van Paulus als een bundel. En de volgorde van de vier evangelieën was tot in de middeleeuwen anders. Je had Matthäus, Lucas, Johannes, Marcus. En vaak, als je nou daar een stuk van vindt, dan vind je niet een kopie, niet een complete tekst. Dan vind je een stuk. Dus wat is een grote kans wat altijd mist bij Marcus? De laatste pagina's. En dan ben je dus ook hoofdstuk 16 vers 9 tot en met 20 kwijt. Maar dat zegt niks over die tekst. Het zegt erover dat het gewoon een stuk vergaan is. Volgens de nieuwe katholieke encyclopedie, en ik weet hoe laat het is, ik hou de tijd in de gaten, uit 1967, even voor de goede verstaander, hè, dit haalde die hoofd aan als bewijs, de nieuwe katholieke encyclopedie. Ja, uit 1967 kwam de bewering dat de stijl van vers 17 en 18 van Marcus 16 anders waren dan de rest van het Marcus evangelie. Ze zeggen dus, in Marcus 16 gebeuren dingen en staan woorden die in tegenspraak zijn met de rest van het Marcus evangelie. Maar je kan uit elk hoofdstuk van Marcus kun je woorden halen die in andere hoofdstukken niet voorkomen. Dus dat slaat ook nergens op, maar even hè. Ze zeggen dan bijvoorbeeld, vers 17 en 18 horen in karakter er niet bij. Nou, laten we eens even lezen wat er staat. De Heer zegt het tegen zijn discipelen. En degenen die geloof zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. Tekenen. Weet je nog? Tekenen. Tekenen en gaven. In mijn naam zullen ze duivelen uitwerpen, met nieuwe tongen zullen ze spreken, slangen zullen ze opnemen en al is het dat zij iets dodelijks zullen drinken, dat zal hen niet schaden. Op kranken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. En dan zeggen ze van, ja, dat hoort er eigenlijk niet bij. Ja, dat is helemaal niet zo gek. Ze willen niet erkennen dat de apostelen de tekengaven hadden. De pausen claimen namelijk dat zij de apostolische tekengaven hebben. En die pausen die kunnen geen wonderen doen. Dat lukt ze niet. Ze kunnen niet naar een ziekenhuis gaan en iedereen beter maken. Die discipelen hier die kunnen dat wel van Jezus Christus. Maar er is ook iets wat ze niet doorhebben. Dat komt omdat ze geen schrift met schrift vergelijken. Als je eens teruggaat naar Exodus 4. Exodus 4. De Heer verschijnt aan Mozes en Mozes moet naar Egypte toe om daar Farao de wacht aan te zeggen. En ja, de Heer, Mozes zegt dan, en ik kan me dat menselijkerwijs heel goed voorstellen, van ja, maar de Heer, ik ben er helemaal niet geschikt voor. Exodus 4 vers 1. Toen antwoordde Mozes en zeide, maar zie, ze zullen mij niet geloven, nog mijn stem horen, want zij zullen zeggen, de Heer is hier niet verschijnen. En de Heer zeide tot hem, wat is er in uw hand? En die zeide, een staf. En hij zeide, werp hem ter aarde. En hij wierp hem ter aarde, toen werd hij tot een slang. En Mozes vloot van haar. Toen zeide de Heer tot Mozes, strek uw hand uit en grijp haar bij haar staart. Toen strekte hij zijn hand uit en vatte haar. En zij werd tot een staf in zijn hand. Opdat zij geloven dat u verschenen is de Heer, de God hunner vader, de God Abrahams, de God Isaaks en de God Jacobs. Het eerste wonder dat Mozes kan doen, is een stok veranderen in een slang. En die slang weer veranderen in een stok. En wat zegt de Heer hier tegen zijn discipelen, die dan de wonderen en tekengaven hebben, vers 18. Slangen zullen ze opnemen, en al is het, et cetera, dan wordt er weer gerefereerd aan het eerste publieke wonder. Het opnemen van een slang. En natuurlijk heeft Rome dat weer niet door. Die zeggen van, ja, dat hoort er niet bij, want wij doen het niet meer in de kerk. Nee, want we hebben de apostolische tekengaven niet meer, sinds de apostelen er niet meer zijn. En de pausen hebben zeker niet de apostolische successie, opvolging. He, dus daarom zeggen ze van, dan moet dit er maar uit. En nogmaals, iedereen vergeet altijd maar weer voor het gemak, dat als de Heer dit zegt, he, bewaar mijn woorden, dat je die woorden ook moet bewaren. En als jij het niet snapt, dan moet je beter studeren om het passend te maken. Goed. Afsluitend. Religieuzen, ook geredden, verdraaien graag de schrift. En dit gaat zo onwetenschappelijk. Dat heet dan ook niet voor niks de lagere schriftkritiek. Dus je hebt de lagere schriftcritici, die bepalen wat er in de Bijbel moet komen te staan. Die zitten de hele dag met de scharen te knippen en alles te bedenken. En dan heb je de hogere critici, die moeten dan bepalen wat het moet betekenen. En die staan veel hoger in aanzien. Dus een hogere schriftcriticus, dat is een theoloog, die zit op een universiteit. Die krijgt de tekst aangeleverd van de lagere criticus. Die doet het lagere werk van manuscripten in elkaar knutselen. En daar een boekje van maken. Met de Nestlé Aland teksteditie. Maar dat staat helemaal niet in hoog aanzien. En de hogere criticus die zegt dan wat het moet betekenen. En dan mag het voetvolk, die dus de Nicolaïten dat allemaal aan laten leunen, zich aan laten leunen, die moet dat dan maar ja aan amen op zeggen. Dit gaat allemaal zo onwetenschappelijk dat een bijbelleraar, Hills, die zei al in de jaren 50, dit is een zeer ongeleerde situatie. Mensen die Gods woorden verdraaien in hun voordeel. En de Heer heeft er heel veel over gezegd in de Bijbel, over knoeien met de schrift. En Ja, als laatste wat ik nog vandaag lees. Ik ga de volgende keer wel vrolijk verder. 2 Korinthe 2. 2 Korinthe 2. 2 Korinthe 2. Oh, klopt. 2 Korinthe 2, vers 17. Daar zegt Paulus: want wij dragen niet gelijk velen het woord Gods te koop, maar als uit oprechtheid, maar als uit God. In de tegenwoordigheid Gods spreken wij het in Christus. Wij lopen niet met het woord Gods te koop. Je kan het ook vertalen: wij vervalsen het woord van God niet. Zo staat het bijvoorbeeld in de King James. Is hier dan een fout? Nee, er is geen enkele fout. Het is dezelfde tekst. Je kan het op dezelfde manier vertalen. Maar God spreekt tot alle talen, tot alle volken. Er is geen volk op aarde die zoveel geld heeft verdiend met bijbelvertaling als juist de Nederlanders. De meeste bijbels over de hele aarde zijn vertaald en gedrukt in dit land al eeuwenlang. Ik kom uit Leeuwarden. Ik had vroeger les op het gymnasium en hadden we een dependance tegenover Jongbloed. Die was nog gevestigd in de binnenstad van Leeuwarden, de grootste bijbeldrukker ter wereld. Met expert in het drukken van dundruk bijbels. En Jongbloed verkoopt alles als ze er maar geld voor krijgen. Valse bijbels, ook wel een goede bijbel, want er zijn nog altijd mensen die kopen dat. Ze drukken ook wel statenbijbels. Dus heel logisch dat er in een Nederlandse bijbel staat: wij lopen niet is gelijk velen met het woord van God te koop. Het is geen handel. Het is het woord van God. En daar moet je eerbiedig mee omgaan. En daar moet je ook een dader van zijn. En dan ga ik een pagina verder nog. Dat is de laatste voor vandaag. 2 Korinthe 4 vers 2. Maar wij hebben verworpen de bedekselen der schande, niet wandelende in de arglistigheid, noch het woord Gods vervalsende, maar door openbaring de waarheid onszelf aangenaam makende bij alle conscientie der mensen in de tegenwoordigheid Gods. Dus wij vervalsen het woord van God niet. Wij gebruiken dat, wij geloven dat en we voeren dat uit. En zo wil de Heer dat. Ik rond het nu af. Ik ben er nu aan het woord. Want er valt nog veel meer over te zeggen. De grote vraag die je kan stellen. Want ik heb al gezegd. Dit is eigenlijk het grootste complot wat er op aarde is. Een duidelijk gegeven boek van God en de mensheid. En iedereen vervalst dat boek. En heb je nog een echte Bijbel. Dan kijkt iedereen je gek aan. Dat komt omdat niemand interesse heeft aan de woorden van God. Niemand heeft interesse om God na te volgen zoals hij het heeft gevraagd. Mensen denken tegenwoordig evolutionair, dus dat van iets slechts alles beter zal worden, in plaats van degeneratief. De Bijbel leert ons degeneratie. Wat hij heeft gegeven, verprutsen wij, tot hij terugkomt. Ik weet nog toen ik dit opschreef, waren er een aantal boze vrouwelijke theologen, omdat die al hadden gehoord dat er een nieuwe Bijbelvertaling 2004 zou een nieuwe editie uitkomen in 2021, en die hadden er al gehoord dat de hoofdletter voor de godheid zou terugkomen en dat God weer mannelijk zou zijn. En dat wilden ze niet, dat verwierpen ze. Het gaat hier niet om wat je vindt, het gaat om wat er staat, dacht ik toch altijd. Dus ben jij opnieuw geboren en je maakt je druk om complotten? Nou, veel complotten zijn moeilijk te bewijzen, daarom heet ze ook een complot. Maar dit is een heel makkelijk te bewijzen complot. Ik heb me daar letterlijk de haren over uit kunnen trekken, bij wijze van spreken, in al die jaren dat ik me mee bezig hield. Ik weet nog toen ik jarenlang Gered Jochie was in de jaren 90 erachter kwam hoe ze zaten te knoeien met die Bijbel, dat ik echt dacht op de Universiteit van Groningen van: ja, maar dat ziet hier iedereen. Ja, maar dat weet toch iedereen? Waarom maakt niemand zich daar druk om? Nou, de wetenschappers van deze wereld die niet gered zijn, die hebben echt zoiets van: nou, als die christenen kerkje willen spelen met een boek wat ze zelf verknippen en vervalsen, dan moeten zij weten. Mij kan het niet schelen. Maar het gaat nergens over. Ik haalde net een boekje aan van een wereldse wetenschapper die haarfijn kan vertellen dat al dat gemier met die valse bijbels, dat het zo onwetenschappelijk is als het maar is. Want het heeft niet te maken met wetenschap, het heeft te maken met voorkeur. Ik vind dit leuker dan dat boek van een levende God die mij de maat neemt. Dat wil ik niet. En dat is het probleem. Ik heb nu een kleine inleiding gehad over waar we het over komende jaren, haal ik dat regelmatig aan, één keer in de maand of zo, over bijbelvertaling. Want er valt er weer heel veel over te vertellen. Dat snappen jullie wel. En ik praat ondertussen rustig door en de tijd die tikt me door. Ik sluit af, mensen. Tot de volgende keer.